We openen vanmorgen Gods woord in het Oude Testament en wel in het boek Micha, de profetie van Micha. En we lezen het laatste hoofdstuk van dit boek, hoofdstuk 7. Dat hoofdstuk lezen wij in zijn geheel. In de prediking staan wij stil bij de eerste 7 versen, waar het uitloopt op het 7e vers. Dus we lezen Micha 7. Dit hoofdstuk lezen wij in zijn geheel. In de prediking staan we stil bij de eerste 7 versen, waarbij uiteindelijk de prediking uitloopt op het 7e vers. A7 vanaf vers 1. Waar Micha schrijft, waar Micha zegt, ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten en mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goede tieren is vergaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren altemaal op bloed. Zij jagen een ieder zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote die spreekt de verderving zijner ziel. En zij draaien ze dicht in één. De beste van hen is als een doorn. Het oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag uw wachters, uw bezoeking is gekomen. Nu zal hun lieder verwarring wezen. Gelooft een vriend niet. Vertrouw niet op een voornaamste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eens mans vijanden zijn zijn huisgenoot. Maar ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Verblijft u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Ik zal des Heeren gramschap dragen. Want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoeren. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien. En schaamte zal haar bedekken. Ik vraag zich misschien af wie die vijandin is, of wat daarmee bedoeld wordt. Dat is de vijand van Israël, Egypte of de Assyriërs, wat ook in een vrouwelijke vorm wordt benoemd hier in deze profetie. Dus als die aan zullen vallen, dat Micha, dat Israël gered wordt, dat zij zich zal bedekken en zal zeggen, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien. Nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten, dat dan het tegendeel gebeurt, dat de vijand vernietigd zal worden. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Asser af. Zelfs tot de vaste steden toe, en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, en er inwoners halven vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan wijdt uw volk met uw staf, de kudde van uw erfenis die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen toen gij uit Egypteland uittoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Zij zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeest, de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal ons ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonder in de diepten van de zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Zoals gezegd, staan we stil bij de eerste 7 versen en dan met name uiteindelijk bij vers 7. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. En het thema boven de preek van morgen is te midden van chaos en ongeloof. Verwachtend uitzien naar de God die hoort. Dus het thema bij boven de preek, te midden van chaos en ongeloof. Verwachtend uitzien naar de God die hoort. Te midden van chaos en ongeloof, verwachtend uitzien naar de God die hoort. Micha 7, de eerste 7 versen. Gemeente, wat weet u van de profeet Micha? Een klein boekje achter in het Oude Testament, wat u misschien met moeite gevonden kreeg. Gelijk een profeet die diepe en grote woorden gesproken heeft, die grote profetieën gegeven heeft. Denk aan hoofdstuk 5 waar geschreven staat, gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Tegelijk een profeet die leeft in dezelfde tijd als de grote profeten die we wel kennen, zoals Jesaja en Jeremia en Amos. Profeten die leefden in een tijd dat Israël... Ja, hoe zullen we dat netjes uitdrukken? Een puinhoop was. Het is niet voor niets dat Micha, die zo'n 40 kilometer bij Jeruzalem vandaan geboren is, daar in de omstreken gewoond heeft, daar geprofeteerd heeft. Man die van het platteland komt en die beelden vanaf het platteland gebruikt. Een man die leeft in het tweestammenrijk. Op het moment dat Israël verdeeld is, je hebt het 10-stammenrijk in het noorden, 2-stammenrijk in het zuiden. Het noorden heeft Samaria als hoofdstad, het zuiden heeft Jeruzalem als hoofdstad. Een man die in 2-stammenrijk woont en profeteert dat het 10-stammenrijk ten onder zal gaan. Het is gebeurd, in hoofdstuk 1 vers 7 kunt u het lezen, dat er geen steen op de andere steen blijft staan. Dat Samaria, het wordt van de kaart geveegd. En het gevolgen hebben ze in Jeruzalem gemerkt. Tegenwoordig kennen we vluchtelingenstromen, toen ook. In die tijd is Jeruzalem 4 keer vergroot, wijken bijgebouwd om alle vluchtelingen uit het noorden te kunnen herbergen. En dan Micha die daar profeteert en die klaagt. Die als het ware wil zeggen, kijk wat daar gebeurd is, welk oordeel over het 10-stammenrijk gekomen is en dat hij tot het 2-stammenrijk zegt, tot Jeruzalem, tot de steden eromheen, tot het volk. Kijk wat daar gebeurd is, het zal ook u gebeuren. Dat hij dan in het laatste hoofdstuk, als hij 6 hoofdstukken geprofeteerd heeft, begint met hoofdstuk 7, 2 woordjes, unieke woordjes in de schrift. Ai mij. Lezen deze woorden alleen ook nog bij Job. Micha die naar zichzelf kijkt en die 2 woorden uitspreekt, ai mij. Hij beklaagt zichzelf in de situatie waarin hij op dat moment verkeert. En waarom zegt hij dat dan? Waarom beklaagt hij zichzelf? Waarom benoemt hij dat zo? Waarom zal hij dat laatste hoofdstuk op deze manier inzetten? Nou, zegt hij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Nu zegt hij, dan is er geen druif om te eten, maar mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. Hij denkt terug. Waar hij vandaan komt, het platteland, om het zo uit te drukken. Als de oogst geweest was, dat was 2 maal in Israël, je had de vroege oogst in juni, zoals die geschreven staat, de vroegrijpe vrucht, je had de late oogst in augustus. Hij zegt, het is als ik op een van die beide momenten, of op allebei bij die momenten, nadat de oogst gedaan is, dat ik de wijngaard binnenstap en zoek of er nog ergens een vrucht is, een vrucht hangt. Of bij de late oogst, of er nog ergens een druiventros hangt. Dat ik daarvan zal eten. We kennen dat beeld van Rut die uitgezonden worden naar Naomi om achter de maaiers van Boas aan te gaan. Om dan de restjes te verzamelen. Dat was voor de armen. Voor de weduwe, voor de wezen, voor hen die niets hadden. Men mocht niet alles van het land halen. De restanten moesten blijven opdat de armen daarvan zouden eten. Nu zegt Micha, ik loop daar. En ik vind niets. Helemaal niets. Er is nergens, niet ergens in een vergeten hoekje of niet ergens onderaan een tros die net uit het oog verloren is. Nee, er is helemaal niets. Ai, mij. Ja, en dit is een beeld. Het is niet letterlijk bedoeld. Het is niet zo dat Micha letterlijk daardoor een wijngaard gelopen heeft. Nee, hij gebruikt een beeld. Wat wil hij ermee zeggen? Wat wil hij daarmee uitbeelden? Nu spreekt hij in vers 2 verder. De goede tierne is vergaan. Er is niemand oprecht. Ze loeren allemaal op bloed. Ze jagen elkaar na. Het is ten diepste dezelfde klacht als die Jeremia op een gegeven moment uitspreekt. Als Jeremia tot God zegt, Heere, neem mij maar weg. Er is niemand meer hier in het land die u dient. Ik ben alleen. Dat Micha het land, het tweestammenrijk overziet. De stad Jeruzalem overziet. Als hij daar door de straten loopt. Door die mooie straten, langs die paleizen, langs de tempel. Hij kan niemand vinden die God vreest. Geen eentje. Het is alsof hij door die wijngaard loopt en hij zoekt nog één zo'n kleine vrucht en hij vindt niks. Hij loopt door Jeruzalem, hij loopt door de omliggende dorpen, door de omliggende steden. Er is er geen één goedertieren. Er is er geen één die door Gods genade leeft. Hij ziet ze niet. Nee, zegt hij verder, er is zelfs niemand oprecht. Het is niet alleen dat ze God niet vrezen, maar ze zijn ook niet oprecht. Ze hebben het allemaal achter de ellebogen. Zij loeren, zo zegt hij, ze loeren altemaal op bloed. En een ieder is bezig om zijn broeder na te jagen. Er wordt een term uit de jacht gebruikt. Het is of dat ze met een net achter iemand aanrennen om hem te vangen. Er is niemand meer oprecht daar, zegt Micha. Er is niemand meer goede tieren. Er is niemand meer die leest van Gods genade, maar er is ook niemand meer die met genadige ogen naar zijn broer, naar zijn buurman aanziet. Er is niemand meer vergevingsgezind en ieder is bezig, zo klinkt erin door, met zijn eigen hachje. Dat hij er beter van wordt, dat hij er rijker van wordt, dat zijn recht zal zegevieren, geen oog meer voor de ander. Je zou het eigenlijk kunnen samenvatten met dat wat Paulus in Romeinen 3 zegt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet één tot één toe. Ai mij, zegt Micha. Daar sta ik dan. Geprofeteerd. Het volk de zonden aangewezen. De spiegel van de wet voorgehouden. Gewezen op wie God is, op zijn trouw, op zijn goedertierenheid, op zijn nabijheid. Laten zien dat een voorbeeld van het tienstammenrijk hoe het hen zal vergaan als ze doorgaan in de zonde. En het resultaat? Ai, mij. Wat heeft het geholpen? Wat heeft het gebaat? Er is niemand oprecht, er heeft niemand liefde, men zoekt alleen maar zijn eigen gewin. Ja, zegt hij in vers 3, om met beide handen dapper kwaad te doen. En dan richt hij zijn ogen op de overheid, zo eist de vorst. En zo richt hij de ogen op de rechterlijke macht en de rechter die oordeelt om vergelding. Ja, wat wil die zeggen? Als je wat is aangedaan, als er wat gestolen is, als onrecht je is aangedaan, dan kun je naar de overheid om te vragen om hulp. Nu zegt hij, dit helpt niets. Nu ga je naar de rechter, dat helpt nog minder. Ze doen het alleen maar, zo schrijft hij, om vergelding. En dat is een woord dat wij misschien het beeld hebben van het kwaad dat vergolden moet worden. Dat wordt hier niet bij bedoeld. De kanttekeningen maken volgens mij ook een opmerking bij. Maar het gaat erom, ze doen het alleen voor het geld. Wil je recht gesproken hebben? Dat kan. Wat heeft u ervoor over? Zoveel geld? Prima, dan wordt het recht gesproken wat u horen wil. Niet meer het recht, maar het onrecht. Ja, zegt Micha, de vorst, de overheid, de rechter, ze handelen alleen nog maar uit eigen gewin. Met onze woorden, ze zijn totaal corrupt. Ze gaan lijnrecht in tegen wat God geboden heeft. Dat staat er in Exodus 23, waar het gesproken wordt over de rechters, over de overheid, over de priesters. Gij zult geen geschenk aannemen, want het geschenk verblindt de ziende en het verkeert de zaak der rechtvaardigen. Nu zegt Micha, hier gebeurt het. Het geld bepaalt het oordeel. Het recht struikelt over de straten. En waar je denkt dat de overheid naar Gods gebod zal handelen om zo het volk te bewaren en tot zegen te brengen, niets daarvan. Sterker nog, zo spreekt Micha, ze zijn erop uit, de grote die spreekt de verderving van zijn ziel en ze draaien zich dicht ineen. Ze vormen als het ware een kluwe waar je niet meer doorheen kunt komen. Of je bij de een komt of bij de ander. Ai. Mij. Als je denkt, is het dan niet genoeg, Micha, om het zo te beschrijven? Nee, hij gaat nog verder. Wat zegt hij? De beste van hen is als een doorndop. Rechts is scherper dan een doornheg. Stelt u zich een doornheg voor, een zo scherpe doorn. De beste, die prikt je nog in het vlees. En de oprechtste, ja zegt hij, dat is als een doornstruik in elkaar gevlochten. In het Midden-Oosten had je die, als een weg daarmee overwoekerd was, dan kwam je er niet meer doorheen. Of je had allerlei schrammen en pijn. Nu zegt hij, ze zijn dicht ineen gewikkeld. Hoe je er ook probeert langs of door te komen, je raakt erdoor beschadigd. Scherper dan een doornheg. Inktzwart tekent Micha de situatie van het volk uit. De situatie van de overheid uit, van de koningen, van de vorsten. De situatie van degene die recht spreken in de poorten, de oudsten. Het is allemaal inktzwart, het is donkerzwart. Ja, zegt u, was het werkelijk dan zo? Is het hier niet wat te donker getekend? Het is in Micha's tijd geweest dat de deuren van de tempel op slot gingen. Het is in Micha's tijd geweest dat de tempelgerij verkocht werd om geld op te brengen om de vijand af te betalen. Het is in Micha's tijd geweest dat er zelfs afgoden in de tempel geplaatst werd om te aanbidden. Inktzwart. Naar God werd niet gevraagd. Naar elkaar werd niet omgekeken. Maar zo zegt Micha, de dag uwer wachters, uw bezoeking is gekomen. Eigenlijk zegt hij, het recht is gekomen, het oordeel is gekomen. Wat bedoelt hij ermee? Nou, er zit een dubbele laag hierin. Het eerste, het is gekomen. Er klinkt in door, het volk proeft het onrecht, het volk ervaart de liefdeloosheid, het volk ervaart de goddeloosheid en dat is niet tot zegen. Het oordeel dat al in de zonde besloten ligt, omdat ze liefdeloos zijn krijgen ze het ook terug, omdat ze God niet volgen komt het oordeel. Omdat ze zelf niet oprecht zijn, is hun overheid ook niet oprecht. Het volk krijgt de leiders die zij toekomt, wordt wel eens gezegd. U leest al onder het oordeel, Israël. De dag van uw bezoeking is gekomen. En tegelijk, er klinkt ook toekomst in door. De dag van uw bezoeking komt eraan. Want er wordt hier over wachters gesproken, dat Micha het zegt. De dag uw wachters, uw bezoeking is gekomen. Nu zal hun lieder verwarring wezen. Weer een beeld. Nu wordt het beeld van een stad gebruikt, met stadspoorten. En op de muren, daar lopen wachters. Wachters die turen over het land, over de wegen, met name 's nachts of de vijand eraan komt. En als ze dan in de verte gevaar zien dreigen, de kinderen kunnen zich dat ook voorstellen, van die wachters op de muren. Als er dan gevaar dreigt, als je in de verte een stofvolk ziet aankomen van ruiters, van paarden, van een vijand, dan draaien ze zich om en dan alarmeren ze de stad. Dan klinkt de bazuin en dan gaat de boodschap uit, maak u gereed voor de strijd. Er dreigt gevaar. Micha gebruikt het beeld. De profeten hebben zo gestaan op die stadsmuur. Ze zagen het, ze zien het oordeel van God aankomen. En ze hebben namens God in opdracht van God geroepen door God met de woorden van God. Het volk gewaarschuwd. Ze hebben het oordeel aangezegd, geprofeteerd, gewezen op God alleen. Dat is het antwoord op het oordeel dat komt. En het volk, ze leeft door, ze slaan er geen acht op. Ach, Micha, maak je toch niet zo druk. In hoofdstuk 3 zeggen ze tot hem, is de Heere niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen, Micha. Micha, zie je daar de tempel? De plaats van God. Daar waar de beloften liggen, dat Sion bewaard zal worden tot in eeuwigheid. Micha, wij zijn kinderen van Abraham. Werkelijk denk je dat wij onder het oordeel zullen omkomen? Ja. Ze luisteren niet. Ze gaan door. Geen acht op het woord. Geen acht op de profetie. Geen acht op wie God is. Ja, ze constateren de zonde. Ze zien de liefdeloosheid. Ze zien het onrecht. Ze klagen misschien wel over hoe de overheid en hoe de rechterlijke macht zich gedraagt. Maar meer dan dat is het niet. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen toen, daar in Israël. Het hier zo donker wordt afgetekend, maar ook nu. Ook vandaag. Wie God verlaat, wie geen acht slaat op zijn woord, die heeft smart op smart te vrezen. Die leeft in de zonde en die heeft de gevolgen op de zonde te dragen. In dit leven. En tegelijk klinkt er door, wie er geen acht slaat op het woord, de dag van uw bezoeking, de dag van het oordeel, die komt. Er komt een moment dat God weer komt, dat Hij voor de deur staat en dat het klinkt. De vraag gesteld wordt, wat heeft u met het woord van de wachters gedaan? Wat heeft u met het woord van mij gedaan? Wat heeft u met mijn evangelie gedaan? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dan kun je klagen over vandaag de dag. En over alles wat er gebeurt in ons land en in de wereld. Over gebrek aan vertrouwen. Ik moest denken aan de speech van Jan Terlouw van D66 twee weken geleden. Wat indruk maakte in het hele land, omdat de man het vertelde. Er is geen vertrouwen meer. 50 jaar geleden had je touwtje uit de voordeur, kon je bij iedereen naar binnen stappen. Tegenwoordig kan dat niet meer. Dat is waar. Maar wat is het antwoord? En als wij vanuit het woord spreken, wat moet het antwoord dan zijn? Nu dit. We kunnen klagen over vertrouwen onderling, maar als we in wantrouwen tot God leven, hoe zouden we elkaar dan kunnen vertrouwen? Als we God verlaten. Als we niets met hem van doen willen hebben en hem het liefst buiten de deur van ons huis en van ons land willen parkeren. Hoe zouden we dan zijn zegen verwachten? Hoe zouden we dan kunnen hopen op zijn nabijheid? De dag van uw wachters. Micha zegt het, let op, hoor naar het woord. Er klinkt in door, kom terug. Aangrijpend. Zeker als je het vervolg doorleest, dat hij nog niet klaar is. Je krijgt bijna het gevoel, laat nu het vervolg maar komen, Micha. Maar nee, hij gaat nog dieper, want wat zegt hij in vers 5? In die verwarring. Kijk, hij keek naar buiten toe, naar dat wat in het land gebeurde. En naar het volk dat geen acht slaat op de profetie en dat wat in de breedte van de maatschappij gebeurt. Maar dan gaat hij waarschuwen. En dan waar richt hij zich dan op? Op het gezin. Gelooft een vriend niet. Vertrouw niet op de voornaamste vriend. Wat hij wil zeggen, je moet je vrienden niet geloven, maar met nadruk er nog eens achteraan, geloof zeker ook niet je boezemvriend of vriendin. Degene met wie je alles deelt. Misschien maar één in je omgeving waar je je hart voor openlegt. Nu zegt Micha, vertrouw hem of haar niet. En zo gaat hij verder. Verder, vertrouw niet op een voornaamste vriend en dan bewaar de deuren van uw mond. En dan kijkt hij naar de mannen en de vrouwen, de echtparen, voor haar die in uw schoot ligt. Hij zegt, let op wat je tot je vrouw en wat je tot je man vertelt. Niet te vertrouwen. Het wordt tegen je gebruikt. Onrecht. Ze zal zoeken om je tot het verderf te brengen. Want, zo gaat hij nog verder, de zoon veracht de vader, de dochter staat op tegen de moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Het is wat hij wil zeggen, als de maatschappij zo is, het zakt vanzelf het gezin in. Als je in de handel niemand kunt vertrouwen, hoe zou je dan thuis iemand vertrouwen? Als de maatschappij zich van God afkeert, hoe zou je het gezin dan veilig bewaren? Het raakt het. Ja, Micha tekent het zo uit, tot in het diepste. Alle vertrouwensbanden, ze vallen, ze storten in één. Donkerzwart, inktzwart. Wie zou er willen wonen? Wie zou het daar uithouden? Als je zou moeten zeggen, aan het laatste van vers 6, eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. De vijanden leven niet meer buiten de deur, die zijn niet op je werk, die zijn niet over de landsgrenzen heen. Nee, die wonen in je eigen huis, dat zijn je huisgenoten, je eigen gezin. Wie zou daar willen leven? Totaal hopeloos. De maatschappij. En wat het uitwerkt op het gezin. Dat moest ik denken aan de wetgeving die voorbereid wordt. Vorige week kwam dat in het nieuws. De wetgeving die voorbereid wordt dat gezinnen niet meer uit een vader en een moeder bestaan. Maar dat het ook uit twee vaders en twee moeders of drie vaders en één moeder of drie moeders en één vader kan bestaan. Het meeroudergezin. En alle mogelijkheden die daar weer in bedacht zijn. Ja, zo zegt de overheid dan, wij zijn volgend. De wetgeving volgt wat er in de maatschappij gevraagd wordt.
Het ene na het andere dat afgebroken wordt. Ja, zegt Micha, je huisgenoten worden je vijanden. Er is geen orde, er is geen rust, er is geen zegen, er is geen vertrouwen, er is geen liefde, er is geen hoop, er is geen zicht op God, er is afkeer van Hem. Micha, hoe kun je daar leven? Werkelijk, inderdaad, ai mij. Daar staat hij, Micha, de profeet van God, de man van God, die het woord verkondigt. En dan dit te moeten constateren. Ai mij, hoe moet het verder? Dat is misschien wel dezelfde vraag die u zich afvraagt in onze tijd. Hoe moet het verder? Hoe zal het zijn over 10 jaar, over 20 jaar? Hoe zal het in uw gezin gaan? Hoe zal het met uw kinderen vergaan, met uw kleinkinderen? Hoe zal het verder moeten? Hoe zal God met zo'n volk verder gaan? Israël, zijn volk, zijn verbondsvolk, het volk dat hij tot zichzelf verkoren heeft, het volk wat hij zijn beloften geschonken heeft, het volk waar hij tot gezegd heeft, uit u zal mij voortkomen. Hoe zal het verder moeten? Ai mij, weet u wat wonderlijk is, er staat hier geen punt. Stopt hier niet mee. Waar Micha deze klaagzang uitspreekt en benoemt, dan stopt hij daar niet. Dan klinkt hier het punt als het einde van Micha, dat we daarmee zouden moeten doen. Nee, wat zegt hij dan? Maar ik, waar alles ineenstort, waar als het ware de vijand, waar het oordeel van God voor de deur staat en zometeen de stad Jeruzalem binnen zal dringen en het volk zal veroordelen. Maar, zegt hij, ik. Het eindigt niet in het klagen, maar in het uitzien. Het eindigt niet in verdriet, maar in wachten. Het eindigt niet in een oordeelsprofetie over het land, maar in uitzien tot God en het heil dat van Hem komt. Er klinkt geen droevige of een terneergeslagen toon of een oordeel over alles wat gebeurd is. Nee, maar ik, ondanks alles wat hier gebeurt. En ieder die zich afkeert, zal ik uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God mijns huis. Uitzien, dat is hetzelfde woord wat in vers 4 voor die wachters op de muren gesproken wordt. Het is het beeld wat in Psalm 130 gesproken wordt. De wachter op de muren die uitziet, niet naar de vijand, maar naar de komst van God in Christus Jezus. Dat hij uitziet naar de morgen, dat hij zich afvraagt, maar de morgen, wanneer komt die? De wachter die zich niet afvraagt of de zon op zal gaan, maar zich alleen afvraagt wanneer die zal opgaan. Nu zegt Micha, ik zal uitzien tot de Heere. Let u op, het is de Heere met 5 hoofdletters, de God van het verbond, die het zegt tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat Micha de ogen omhoog richt en met zijn ogen tot die God opziet. Dat hij moet zeggen, hier is alleen onrecht, hier is alleen zonde, maar van u verwacht ik heil, uw bijstand, Heer. U hebt het beloofd. Heere, waar wij ons afkeren, u houdt uw woord. Heere, waar het hier geheel hopeloos is, is alle hoop op u. klinkt als een bazuinstoot daar van de wachter, maar hij komt, hij komt. Hij zal komen inderdaad met heil en hoop, met gerechtigheid. Maar ik, het is zoals Paulus in Efeze 2 schrijft, waar hetzelfde maar klinkt. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Waarmede hij ons lief gehad heeft, ons levend gemaakt, ook toen wij dood waren door de misdaden, levend gemaakt met Christus. Maar ik. Micha kijkt omhoog en hij zegt het, ik zal uitzien naar de Heer. Het is Advent. De tijd van verwachten. De tijd van uitzien. Voor ons. Hoe ziet u uit? Micha overziet dat land en dat volk waaronder hij woont. En later zegt dit zelf ook in het gedeelte wat we gelezen. Ik heb gezondigd. Hoe ziet u uit? Misschien moet u het wel zeggen. Mijn leven, het is ten diepste net zo donker zwart als dat Micha het leven van het volk uittekent. Misschien is het wel in uw gezin, zoals Micha hier het gezinsleven in Israël uittekent. Ruzie, strijd, opstaan, opstand, geheimen voor elkaar, niet meer elkaar in de ogen zien. Uitzien dan? Toch zeggen maar, heren, ondanks wat er bij mij is, wat er bij mij gebeurd is. Ondanks wie ik ben. Heer, ik verwacht u, ik zie uit naar uw komst hier op deze aarde. Dat erin doorklinkt, heren, als het bij mij zou moeten is het onmogelijk, maar kom tot mij. Ik ben uw oordeel waard, Heere, maar kom met uw genade. Dat het kan zijn, uitzien en dat je moet zeggen, Heer, ik blijf u verwachten. Zoals Micha het hier herhaalt, ik zal wachten op de God mijns heils. Of niet? Wachten kan lang duren. Het wachten wat hier geschreven wordt is een letterlijk wachten. Wachten zoals Saul op Samuel moest wachten. Wachten zoals het volk aan de Sinaï op Mozes moest wachten die naar beneden zou komen. Wachten. Op God. Maar het is hier wel getekend, want zo zegt Micha, het is de God van mijn heil op wie ik wacht. En dan is wachten geen hopeloos wachten, dan is uitzien geen hopeloos uitzien. Dan is het als die wachter die op de muren staat die het weet, de dag komt, God komt. Heer, ik wacht op u, in al mijn klachten. Ik weet niet wanneer u komt in mijn leven, wanneer uw hulp, wanneer uw bijstand, wanneer uw antwoord, wanneer uw ondersteuning komt. Maar dit weet ik vast. U bent de God mijns heils, waar ik was dood in de zonden en de misdaden daarin, dat u mij levend gemaakt hebt. Ik wacht op u. Wie anders dan nochtans maar u bent. Waar kwam Christus? Waar werd hij geboren? Bethlehem. Dat ligt in dat gebied waar Micha hier staat en over spreekt. Een land wat op dat moment totaal verzondigd is. Wat absoluut niet naar God vraagt. Wat in zonde en ongeloof voortleeft. Daar kwam Christus. Te midden van die duisternis. Te midden waar wij mensen hem niet zouden verwachten, maakt God zijn woord waar. Daar werd hij geboren, daar werd in het veld verkondigd tot de herders, hij is geboren. Daar kwamen de wijzen om hem te aanbidden. Daar kwam hij. In een wereld verloren in schuld. Dat geeft hoop. Als u het zegt, God mijns heils, dat kan ik niet zeggen. Zo is het niet in mijn leven. Ik ben veel meer als één in Jeruzalem die de prediking, die de wachter wel hoort, maar die voortleeft. Dat misschien ergens nog de bazuinstoot van het evangelie naklinkt in mijn gedachten, maar ik leef zo weer door. Ach. Dan klinkt hier dat appel van het woord. Om gehoor te geven aan dat woord. Om op te zien tot hem. Het voor hem te belijden. Zelfs als je het zegt, kan het in mijn leven. Ik die alles verzondigd heb. Zou hij in mijn hart geboren willen worden? Zal ik wedergeboren kunnen worden? Zal ik een leven van geloof kunnen krijgen? Hij kwam in Bethlehem. Het land waar nimmer geen goedertierne meer gevonden werd in het leven van Micha. Waar het recht struikelde op de straten en waar alles tegen hem was. Nochtans. Micha houdt het voor. Tot God te gaan. En het van hem alleen te verwachten. Hij die goedertieren is. En hij die aan mensen gelijk werd in Christus Jezus. Die daar kwam wonen. Om door zijn lijden, door zijn sterven, de toren van God te dragen. Dat er genade is. Dat het verkondigd mag, dat het verkondigd moet worden. Dat hoe donker het op deze wereld is, hoe inktzwart het in het leven kan zijn. Maar God. En wie hem kent, daarachter door te spreken, ik mag uitzien. Verwachtend hopen op hem. Hij is het die mij doet hopen. Hij is het die mij kracht geeft. Zoals Jesaja, die tijdgenoot van Micha, geprofeteerd heeft. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Dan kan het lijken of het in onze omgeving de diepte ingaat. Dan kan het zijn dat je op de momenten het moet zeggen, ai mij. Waar gaat het naartoe? Maar daar stopt het niet. Uitzien, Heere, maar God. Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Daarin ligt het vast. Want mijn God zal mij horen. Micha eindigt in het gebed. Het is alsof hij dat alles gezegd en gezien heeft, dat wantrouwen aanvoelt, dat hij de handen vouwt. Tot God gaat, Heer. Ik wacht op u. Heere, ik zie uit tot u. Dat hij niets anders kan doen dan dat en tegelijk dat hij daarmee alles doet wat kan. Heere, u hoort. Het volk hoort niet. Het slaat geen acht op het woord dat verkondigd wordt, maar u wel. Heere, u hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. In het leven van het geloof. Het dienen van hem. En elke dag opnieuw, hoe het ook is, nochtans, Heere, u hoort. Juist als het hopeloos lijkt, juist als de zorg groot is, juist als de golven van ziekte, zorg en tegenslag over je heen gaan, juist als de Satan je te neerdrukt, dat je als het ware met Micha moet rondkijken. Ik, in deze wereld, in mijn familie, in ons land, er is er één die hoort. God, elke dag opnieuw, dag in dag uit, spreken tot de God mijns heils. Dat is niet spreken tot iemand die je niet kent, dat is bidden tot God. Maar wel Hij die nabij gekomen is in zijn Zoon Jezus Christus. Dat je mag zeggen, Heere, u, in u ligt alles vast. Op u is mijn hoop. In u is mijn verwachting. In deze week van Advent, de laatste week van Advent, zo heen te leven. Naar die herdenking, het gedenken, Christus in het vlees te zeggen, Heer, u kwam voor mij. Ook voor mij. Ondanks wie ik ben. Dat ik onder uw gramschap, onder uw toren lig. De dag van mijn bezoeking aanstaande is, maar Heer, u greep in. Daarom verwachtingsvol uitzien. Tot de God die hoort, ook voor u. Het is het een of het ander. Het is of dat uitzien. Dat verwachten. Ook vandaag, morgen, met de kerstdag. Tot God. Of niet. Dat allemaal langs je heen gaat. Dat het je niets doet. De dag uw bezoeking is aanstaande, dat geldt ook vandaag de dag. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Maar nu. Woord gaat uit, tot behoud, tot genade, tot vergeven. Het wijst op Jezus Christus zoals het met de kerstsamenkomst te zingen. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon een kruis, daar aan zijn voeten. Knielend bij de kribben, gebogen aan het kruis, Heere, voor mij, daar is vergeving. Daar alleen. Het is een God die hoort. En de worstelingen die er kunnen zijn, ook in het naderen tot hem. Heer. De God van het verbond. Die spreekt door het woord steeds opnieuw. Heer, u bent getrouw. Zo in het gebed tot hem te na. Ik keer mij steeds af, Heere, van mij zal het nooit gedaan worden, maar door u. Naar uw woord, door uw Zoon Jezus Christus. Maar ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten, op de God van mijn heil. Tot God die hoort. Geen twijfel over mogelijk. Amen.
Zingen wij in antwoord op de prediking uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, het zevende vers.